Matteüs hoofdstuk 20, waar wij terecht zijn gekomen bij de gelijkenis der arbeiders in de wijngaard. Want zo heet die gelijkenis, denk ik er dan altijd bij. Er staat in Matteüs 20 vanaf vers 1, want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelfde, gaat ook gij heen in de wijngaard en zo wat recht is zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen, wat staat gij hier de hele dag ledig? Ze zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard en zo wat recht is zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En als zij kwamen, die ter elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden, en zij zelf ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende, deze laatste hebben maar 1 uur gearbeid en gij hebt ze ons gelijk gemaakt die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende zeide tot een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover. En met deze laatste uitspraak uit vers 16 zijn we eigenlijk weer terug aan het einde van Matteüs 19. In bijzonder dan vers 30. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Het is van belang om dat te zien, want daarmee begint deze gelijkenis min of meer met deze uitspraak en die eindigt er ook mee. Dat betekent dan ook dat dat de belangrijke strekking is van deze gelijkenis, de verwisseling namelijk van eerste en laatste. Want daar komt het in de praktijk op neer. Wat de details van de gelijkenis betreft, moet ik u zeggen dat die niet helemaal duidelijk zijn. En dat zal ook waarschijnlijk niet duidelijk hoeven te zijn. Want hoe dat ook zij, ik kan wel, ik geloof dat ik hier zelfs een lijstje heb van 4 verschillende mogelijkheden van wie die arbeiders zijn die op een bepaalde tijd dan gehuurd worden. Het is maar waar je denkt te moeten beginnen enzovoorts. En dat is altijd wel kloppend te krijgen. Maar het moet ook duidelijk zijn dat dat niet het doel of de strekking van deze gelijkenis is. De belangrijke strekking is die welke ook al aan het eind van hoofdstuk 19 genoemd wordt. Namelijk, vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. Hetgeen dan aan het slot van deze gelijkenis ook prompt weer herhaald wordt in vers 16. Alzo, namelijk op deze wijze, zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. En dan de bekende uitdrukking, wat velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Een uitdrukking die hoofdzakelijk gebezigd wordt ver buiten elk Bijbels verband. Niettemin wordt dikwijls geciteerd en toegepast volstrekt buiten de orde waarin deze uitspraak hier in de Bijbel voorkomt. Maar goed, wij hebben het daar nog over. Het is dus duidelijk waar het om gaat. Namelijk om wat er zou gebeuren met diegenen die alles zouden verlaten, zoals gezegd wordt tot deze rijke jongeling in het voorgaande hoofdstuk. Wat er zou gebeuren met degenen die alles zouden verlaten en de Heer Jezus zouden volgen. En toen Petrus tot ontdekking kwam dat hij in die categorie hoorde, toen vroeg hij prompt aan de Heer, wel, wij hebben dat gedaan, wat zal ons dan geworden? Waarna het antwoord was dat ook hij en ook de andere discipelen overigens zou zitten op een troon oordelende de 12 geslachten Israëls. Een uitspraak die gezegd wordt in elk geval tot deze 12 die ook daadwerkelijk de Heer gevolgd hebben. Zij zullen namelijk met hem zit op 12 tronen en dus deel hebben aan de heerschappij, de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Want daar komt het natuurlijk uiteindelijk op neer. En dan volgt de uitspraak, maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En waar het over gaat is natuurlijk heel eenvoudig. Het gaat in de eerste plaats om de verwisseling van Israël en de gemeente. Zoals dat ook het, eigenlijk een van de belangrijkste thema's is van heel het Nieuwe Testament. Want zo is dat nou eenmaal. En in elk geval in de brieven komt het regelmatig aan de orde. Omdat natuurlijk wij in onze tegenwoordige bedeling onze eigen positie pas kunnen kennen en aanvaarden als we weten op welke wijze God dan een regeling getroffen heeft, kennelijk, met Israël. Want hoe dat ook zij, waar wij vaststellen dat de gemeente uit onze tegenwoordige tijd geroepen is om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus en geroepen is dus tot, noemt u maar op, hè, geroepen is tot aanstelling tot zonen, zoonstelling, en dus tot eerst geboorterecht, want dat is wat het is. En waar wij geroepen zijn tot priesterschap en zelfs tot koningschap, daar blijft altijd de vraag open, maar hoe kan dat nou? Want daartoe was ooit Israël geroepen. In ieder geval sinds Exodus, want daar worden al deze dingen tot Israël gezegd. En het punt is dan dat uitgebreid uiteengezet wordt, op verschillende wijzen overigens, maar uitgebreid wordt uiteengezet hoe inderdaad op een of andere wijze de gemeente in Israël verwisseld worden en dat in ieder geval in de heilsgeschiedenis de gemeente uit onze tegenwoordige tijd het absoluut het eerste volk is wat zou delen in de beloofde zegeningen van Christus enzovoort. En daarna wordt uiteengezet hoe Israël in de toekomst alsnog in de gelijke positie geplaatst wordt, zij het dan op een ander niveau, namelijk op het aardse niveau, terwijl de gemeente deze positie ontvangt en ontvangen zal in de hemel. En dat is een duidelijke verwisseling, want vanuit het Oude Testament zou je op deze gedachte wellicht niet komen. Maar niettemin, zo wordt het wel in het Nieuwe Testament uitgebreid uit de doeken gedaan. Maar ik moet erbij zeggen dat dat over het algemeen slecht bekend is. Eenvoudig, omdat als men deze dingen leest, men geneigd is te denken aan zichzelf. En waar het gaat om uitverkiezing, daar denkt men gewoonlijk aan of men al of niet zalig zal worden. Dus of men al of niet behouden wordt of in de hemel komt of wat het me wezen mag enzovoorts. Terwijl in werkelijkheid de betreffende schriftgedeelten spreken niet over wie er al of niet behouden wordt. Maar in werkelijkheid spreken ze over de positie van Israël tegenover de positie van de gemeente. En op onze tijd toegepast en beperkt tot onze tijd is de gedachte dat inderdaad velen waren geroepen, namelijk van Israël, maar dat maar weinigen daarvan zijn uitverkoren en alsnog horen tot die gemeente van eerstelingen uit onze tegenwoordige tijd. Als ik een iets eenvoudiger zeg, en zonder heel die discussie die daar altijd aan vastzit, dan moet ik gewoon zeggen dat Israël als volk geroepen was om te zijn een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, een volk voor de naam des Heren. Kortom, een volk met eerst geboorterecht, want dat is waar het op neerkomt. En daarna wordt uiteengezet dat door het ongeloof van dat volk de Heer hen uit deze positie gezet heeft, for the time being, hoe zeggen ze in het Nederlands, hè? Nou, in ieder geval voor de tegenwoordige tijd, want daar komt het op neer. En in de tegenwoordige tijd heeft God een ander volk in diezelfde positie geplaatst. Ik heb het denk ik wel eens vaker in uw midden gezegd. Je kunt discussiëren over de vraag of dat nou zo is, dat Israël, of dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Maar het heeft geen enkele zin, die discussie, omdat wij namelijk in de eerste plaats zouden moeten vaststellen over welke plaats dat dan eigenlijk gaat. Wat is die positie dan? En als je niet weet wat de plaats van Israël is, dan betekent het niks meer om te discussiëren over de vraag of misschien de gemeente in de plaats van Israël staat. Als je de plaats niet kent, dan betekent dat toch niks. En die plaats is niet de plaats van dat men automatisch behouden wordt, zoals sommigen menen. Maar die plaats van Israël is die van dat priesterlijke volk. Dat volk om God te dienen, aangesteld in de dienst van God. In het bijzonder zelfs onder het nieuwe verbond, want daar komt het op neer. En in onze dagen is het inderdaad zo dat niet Israël, maar de gemeente in de praktijk die positie inneemt. En dat blijft ook zo. Zij het dan dat als de tijd van Israël gekomen is om die positie in te nemen, dan verhuist de gemeente in zijn geheel naar een verdieping hoger. Zo zit het ongeveer. Dus die blijft gewoon diezelfde positie houden. Vanuit de hemel zal ik maar zeggen. En Israël onder de volkeren op aarde zal inderdaad de vooraanstaande positie als volk Gods innemen. En alsnog priesterlijk en koninklijk volk zijn. En, maar de gemeente net zo goed. Echter niet op aarde, maar in de hemel. En zo zit het verhaal gewoon in elkaar. En wat de aardse kant van de zaak betreft, is het zo dat in onze dagen inderdaad de gemeente dat priesterlijke volk is. En dus wel degelijk de plaats van Israël inneemt. Nou goed, en waar ik het dan nog helemaal niet over gehad heb, is dat als je die dingen echt goed wil verstaan, dan moet je voor Israël invullen Juda, en dan moet je voor de gemeente invullen Ephraim, en dan begrijp je alle schriftgedeelten die erover gaan. Heel merkwaardige aangelegenheid, maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Ik zal het niet moeilijker maken dan het is. Want wat hier gewoon uiteengezet wordt, is dat laatsten eersten zouden zijn. En het leidt geen twijfel dat wij heidenen, gelovigen uit de heidenen, laatsten zijn. Toch? En vele gelovigen zijn zich dat ook bewust en denken dat zij een ondergeschikte positie innemen ten opzichte van het Joodse volk en zelfs ten opzichte van elke Jood enzovoort. Want het komt allemaal in onze dagen voor, dit soort gedachtegangen. Zo van wij gelovigen uit de heidenen moeten luisteren naar en ons onderwerpen aan gelovigen uit de Joden, want zij waren eerder dan wij. Dat is een misverstand, wij zijn eerder dan zij. Als kinderen Gods, als volk Gods, als volk wat God zou dienen onder het nieuwe verbond, als volk van koningen en priesters, wij zijn eerder. Dat is nou helemaal zo. Want toen die mogelijkheid er was, toen het nieuwe verbond aanbrak, zal ik maar zeggen, toen was Israël even niet thuis. Ik moet zeggen, hij wilde niet. Uitdrukkelijk ook niet. Bij herhaling niet. En wat daarna in de Bijbel daarover uiteengezet wordt, is dat God dan inderdaad eerst zich een ander volk verkiest voor zijn naam. Let op, eerst. En dat hij daarna alsnog de vervallen hut van David zal oprichten en Israël zal herstellen enzovoorts. Want zo zit het gewoon in elkaar. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. En wat de gemeente betreft, die bestaat uit gelovigen, uit Joden, zowel als heidenen. Maar daarin nemen Joden zeker niet de vooraanstaande positie. Ik kan ook niet zeggen in tegendeel. Maar in de gemeente wordt het onderscheid niet gemaakt tussen Joden en heiden. Zo is dat nog eenmaal. En daarom, velen van die uitverkoren waren, of velen van die geroepen waren, blijken niet uitverkoren te zijn, hebben geen deel aan de vervulling van de roeping gekregen. Enkelen echter wel, en dat gold in ieder geval voor deze discipelen. Ik had bijna gezegd 12, het waren er trouwens maar 11 van deze 12. Eén werd er vervangen, en dat is ook zo'n aardige illustratie precies van deze waarheid die ik nou sta samen te vatten. Want dat Judas moest plaatsmaken voor de ene Matthias, dat is niks anders van hoe Israël plaatsmaakt voor de gemeente. En terwijl ik het zeg, denk ik in hele kleine lettertjes. En hoe Juda plaatsmaakte, Judas namelijk voor Ephraim, voor Jozef, moet ik dan zeggen. Maar goed, dat is een zijlijn, dus die hou ik er nou maar even buiten. Want we zouden toch eerst deze eenvoudige waarheid moeten verstaan. Wat hier dan uiteengezet wordt, is makkelijk genoeg, hè? Er was een heer, natuurlijk. Zo begint de gelijkenis. Nou ja, begint zoals gebruikelijk met want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En u en ik weten sinds Matthäus 13 dat het daarbij per definitie gaat. Niet eens over het koninkrijk als zodanig, maar in het bijzonder over de verborgenheden van het koninkrijk. En dus juist over de tijd waarin dat koninkrijk nog niet openbaar is. En dus juist over de tijd waarin Israël nog steeds tot bekering zou moeten komen. Want dat is dan de gedachtegang. Nou goed, maar het koninkrijk dan is gelijk een heer des huizes die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Dat die wijngaard een beeld is van het koninkrijk, dat vloeit hier meteen uit voort. Soms zijn zulke soort conclusies wat voorbarig, maar in dit geval klopt die precies. Al was het maar omdat een hoofdstuk verder, even kijken, twee hoofdstukken verder, één hoofdstuk verder, eveneens een gelijkenis gevonden wordt met betrekking tot een wijngaard. En waar het gaat eveneens om personeel in de wijngaard. De boze wijngaardeniers worden zij genoemd. En als dan vastgesteld wordt dat de wijngaard aan andere landlieden zou gegeven worden, omdat deze landlieden niet deugden, dan zegt de Heer letterlijk in vers 43 van Matteüs 21, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Als ik een keer aan die gelijkenis toe ben, kom ik er niet meer onderuit om wat nauwkeuriger weer die kwestie van Juda en Efraïm aan te halen. Maar daar gaat het me nou dus nog niet om. Waar het nu om gaat is dat inderdaad de wijngaard kennelijk een beeld is van het koninkrijk als zodanig. Ik kan die missen. Zelfs tamelijk uitgebreid, want wanneer over de wijngaard gesproken wordt in verband met het koninkrijk, dan zouden wij bij wijngaard niet slechts denken aan het koninkrijk zoals het is aangebroken, maar aan het koninkrijk zoals het beloofd is. Het grijpt namelijk verder terug in de oud-testamentische geschiedenis. Daar blijkt trouwens uit heel wat gelijkenissen. Want de gedachte is weliswaar dat het koninkrijk officieel begonnen is bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar neemt niet weg dat in de oud-testamentische geschiedenis al over het koninkrijk gesproken wordt. Uiteraard, al was het maar omdat het aangekondigd wordt. Maar het komt ook op andere wijze tot uitdrukking. Want die wijngaard is eigenlijk een beeld van de belofte die gedaan is, of beloften die gedaan zijn, aan Abraham. Maar dat zijn beloften met betrekking tot dit koninkrijk. Beloften namelijk met betrekking tot eeuwig leven. Dat is makkelijk genoeg uit te leggen, want dat staat letterlijk achteraf in Romeinen 4. Maar ook beloften met betrekking tot een eeuwig priesterschap. En dat is iets moeilijker uit te leggen. Maar niettemin is dat de gedachte, want de zoon van Abraham zou inderdaad de grote hoge priester zijn van het nieuwe verbond. Nou goed, ga ik niet verder op in. Maar het punt is gewoon dat de wijnstok en daarmee heel de wijngaard in de Bijbel een beeld is van het verbond met Abraham. En zoals de wijnstok dan wel de wijngaard wijn belooft, zo behelst de belofte Gods aan Abraham eeuwig leven en daarmee het eeuwige koninkrijk en daarmee het eeuwige verbond. Nou goed. Vandaar dat we een gelijkenis vinden bijvoorbeeld van een wijngaard waarin een vijgenboom geplaatst is. Die is misschien duidelijker. Want de vijgenboom staat namelijk voor in het algemeen de Israëlitische staat. En meer specifiek staat die voor de wet. Die immers die staat moet reguleren. En een gelijkenis die spreekt over een wijngaard met daarin een vijgenboom is de gelijkenis over de derde en de vierde bedeling, namelijk die van de belofte, uitgedrukt in de wijngaard, en de vierde, uitgedrukt in de vijgenboom. En de bedoeling is dat die vijgenboom ook inderdaad nog zou vrucht dragen en anders zou die omgehakt worden. En je hebt ook nog een verhaal van een vijgenboom die had 2 jaar geen vrucht gedragen. Was 3 jaar niet of zo. Er moest nog een jaar blijven staan of iets dergelijks. Enzovoort heb je hetzelfde verschijnsel. Maar het punt is, we krijgen eerst van doen met de wijngaard of de wijnstok. Daarna met de vijgenboom voor respectievelijk het verbond met Abraham en daarmee de derde bedeling die daar belofte. En het verbond der wet, en dus de bedeling der wet, de vierde, om zo te zeggen, en in die volgorde. En waar het nou om gaat, is dat die wijngaard als het ware gegeven was aan Abraham, en daarmee aan zijn afstammelingen uiteraard, aan zijn erfgenamen, daarmee aan Israël. Maar die wijngaard zou dan toch een keer vrucht moeten dragen. En wat in Matteüs 21 uiteenzet, is dat als de tijd van de vruchtdragen gekomen is, dan komt er toch niks van terecht. In ieder geval, de heer van de wijngaard krijgt niet de vrucht van de wijngaard. En daar gaat het maar om. En daarom wordt de wijngaard aan een ander volk gegeven, is dan het idee. Zodat de wijngaard weliswaar rechtstreeks in verband gebracht wordt met het koninkrijk, maar al voordat dat koninkrijk daadwerkelijk tot stand gekomen is. Het koninkrijk wordt als het ware beschouwd als de vrucht van de wijngaard of de vrucht van de wijnstok eventueel. Dat is niet zo moeilijk, toch? Bij de vrucht van de wijnstok denken wij aan wijn. Waarvan de Heer Jezus zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Het leven van het Nieuwe Verbond. Nou, dat bedoel ik, het Nieuwe Verbond. En daarmee het Koninkrijk. En de Heer zei, ik zal van die vruchten van de wijnstok niet meer drinken, totdat ik in het Koninkrijk zal gekomen zijn. Nou, dat was dus nog 3 dagen wachten. 4. Vanaf dat hij het zei. Dat heb je toch, hè? Je zit nu echt aan te kijken, waar heeft hij het helemaal over? Maar, hè? Ja, dat is oud-testamentische typologie nou eenmaal. Ja, en dan denk ik al, ja, moet ik dat nou helemaal van begin af aan weer uitleggen? Of laat ik het nu voor de gelegenheid maar zo, hè? Het moet maar duidelijk zijn, het gaat om het beloofde koninkrijk dat zou aanbreken. En inderdaad, de belofte was ook al gegeven aan Israël. En ook in die zin was het koninkrijk aan Israël gegeven. Israël zou dat koninklijk en dat priesterlijke volk zijn met betrekking tot die eeuwige dingen die door de opstanding van Christus tot stand zouden gebracht worden. Als het dan dus staat in vers 2... of in vers 1, dat hij uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En dan wordt de eerste groep arbeiders, want het is je natuurlijk niet ontgaan dat hier sprake is van 5 groepen van arbeiders op verschillende tijdstippen van de dag. Als ik dus zo'n redenering heb opgehangen, voel ik mij min of meer verplicht om te zeggen van die eerste groep arbeiders, dat we daar van doen hebben met Abraham en de zijnen. Want dan kan ik moeilijk wat verder terug. Ik heb daar zoveel nadruk gelegd op Abraham, in verband met de wijngaard enzovoort. Dan moet ik daar beginnen. Nou, dat is makkelijk genoeg. De eerste groep is dan Abraham. Tel je maar even mee. Doen we even vlot, hè. De eerste groep is vanaf Abraham. De tweede groep, die ter derde uren geroepen werd, is vanaf Mozes. Bruidegom uit Egypte, het volk als zodanig. Daarna volgt de zesde uren. Dan ben je bij David terecht. Bij het koningschap. Uit het huis van David, uit Juda, een duidelijke fase in de geschiedenis van Israël, enzovoort. En bij de negende uren ben je dan terecht bij iets dergelijks, namelijk de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder Zerubabel. De lijnrechte erfgenaam van David, overigens. Dan heb je de 4. De 5e groep wordt automatisch, maar dat kan nooit missen, diegene aan wie de wijngaard gegeven wordt, of die in de wijngaard zouden werken vanaf de opstanding van Christus. Dus dan heb je Abraham, Mozes, David, Zerubabel. Bij de terugkeer uit ballingschap. Niettemin heb ik er niet de minste moeite mee om veel verder terug te beginnen. Ligt ook veel meer voor de hand eigenlijk. Maar dan zonder die brede toelichting die ik net gaf. Maar je kunt net zo goed zeggen dat die wijngaard al beloofd was. Dat wil zeggen dat het koninkrijk al beloofd werd bij Adam. Dat doet er niks aan af dat specifiek de wijngaard en de wijnstok van doen heeft met de belofte aan Abraham. Daar blijf ik gewoon bij. Dat kan ik ook heel uitgebreid toelichten. Als je daar een avond voor over hebt, dan wil ik dat wel eens doen. Maar het lijkt me niet zo heel erg nuttig. Maar de belofte namelijk van een koninkrijk, wel, die vind je gewoon in Genesis 1. Laat ons mens maken. Voor mijn part mensen, maakt me niks uit. Voor deze keer. Naar ons beeld en onze gelijkenis. En die mens zou heerschappij hebben over de hele aarde en over het gevogelte des hemels en over de vissen der zee en hoe het allemaal, en het kruipend gedierte. En dat was nog wat, maar goed. Maar, hè? Dat is niet zo moeilijk. Waar die uitspraak over gaat, weten we langzamerhand toch, dacht ik wel. Dat is een uitspraak over dat koninkrijk, niet van de eerste Adam, maar van de definitieve, de laatste Adam namelijk. En de titel, laatste Adam, die wordt aan de Heer Jezus gegeven omdat de uitspraken over de eerste Adam nou eenmaal op hem van toepassing zijn. Op Christus namelijk. Zodat als je vraagt waar werd nou een koninkrijk beloofd, waar werd nou het koninkrijk beloofd, het koninkrijk geregeerd door een mens die beelddrager Gods is. Ja, we hebben het weer over. Ja, in Genesis 1. En daarna was het wachten op een mens die beelddrager God zou zijn. En weet je, dan komen we weer in de bekende discussies altijd terecht. Maar ik hoop dat we ze vanavond maar overslaan weer eens. Hè. Want de eerste mens die beelddrager God was Christus na zijn opstanding uit de dood. En dat kan ik bewijzen, want dat staat vele malen in de Bijbel. Toch? Dat is dus niet zo moeilijk. Dus de belofte werd al gedaan aan Adam. En dan zijn de arbeiders van het eerste uur Adam. Zet, Enos, Kenan, Mahalalel, hoe ze maar heten. Adam, de eerste groep. En daarmee tegelijkertijd in de eerste bedeling. De tweede groep is dan uiteraard gewoon vanaf Noach. Vanaf dat de mensheid verdeeld werd in volkeren. Met elk hun eigen overheid. Er komt al een beetje koninkrijk hoor, daar overigens. Hè. Mensheid verdeeld in 70 volkeren enzovoorts. Maar dat is dan de tweede groep. Maar het is tegelijkertijd de tweede bedeling die daar begint. Die bestaat nog. De derde groep. Wel, dan zijn we inderdaad terecht bij Abraham. Opnieuw. Maar in deze reeks dus voor het eerst zijn we terecht bij Abraham, die geroepen werd uit de volkeren en aan wie heel specifiek de beloften Gods bevestigd werden. Dat is de derde groep, maar tevens is dat het begin van de derde bedeling. Daarna krijgen we de vierde groep, die van de negende uren is dat dus. Hè? De vierde groep begint dan inderdaad bij Mozes, maar dat is tegelijkertijd inderdaad de vierde bedeling. En de vijfde en laatste groep begint dan bij de aanvang van onze tegenwoordige bedeling, namelijk bij Christus dus weer. Want hoe je dat ook keert of wendt, daar kom je altijd uit. Bij Christus, dat is de laatste categorie. Het kan ook niet missen, want over die categorie, over ons dus, over de gemeente wordt gezegd, wij waren laatsten, namelijk heidenen, maar wij zijn eersten geworden en hebben deel gekregen aan die gemeente van eerstelingen met zijn eerstgeboorterecht, of hoe dat allemaal heten mag. Dan kom je dus toch terecht. En het meest simpele in het hele betoog lijkt mij deze laatste toepassing. Namelijk Adam, Noach, Abraham, Mozes. Omdat het dan meteen staat voor de verschillende bedelingen, huishoudingen. Of zullen we zeggen heerschappijen, want zo kan het ook nog vertaald worden. Maar staat voor de verschillende huishoudingen tot op heden uit de heilsgeschiedenis. Waarvan in het algemeen gezegd moet worden dat de meesten, op de wet na namelijk, nog steeds niet beëindigd zijn. Maar in elk geval, die eindigen ook inderdaad allen in één afrekening. Een oordeel. En daar gaat het ook in deze gelijkenis om. De eindafrekening. En wij zijn wat dat betreft inderdaad maar laatsten. En zelfs getrokken uit al het voorgaande, verlost van de wet in elk geval, getrokken uit de volkeren enzovoorts. En wat de beloften betreft, wel wij leven onder de vervulling van die beloften die aan Abraham gedaan zijn enzovoorts. We hebben die dingen inderdaad achter ons. Niettemin zijn wij een gemeente van eerstelingen en verhoudingsgewijs ontvangen wij inderdaad het meeste. En waarschijnlijk zelfs objectief gezien ook nog. Maar daar gaat het in deze gelijkenis niet over, dus daar hoef ik het ook niet over te hebben. Maar verhoudingsgewijs wel degelijk. Je zal toch onder de wet hebben geleefd, zeg, in het verleden. Hè? Toch? Of voor de wet, in de dagen van Abraham, zal ik maar zeggen. Ergens in Ur der Galdeën of zoiets. Ur, ik zei niet Urk, zuster, nee, helemaal niet. Ur der Galdeën, enzovoort. Dat, als ik kiezen mocht, eerlijk gezegd, broeders en zusters, eerlijk gezegd, als ik tijdstip uit de heilsgeschiedenis mocht kiezen waarop ik had willen leven, dan was het vandaag. Dat is echt waar. Het is het beste tijdstip wat je denken kunt. De beste bedeling ook, hè. Leven dat de rijkdom van Gods genade, toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen, gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel en in Christus. En dan nog, maar een paar dagen bij wijze van spreken dan, voordat deze bedeling ook inderdaad beëindigd zal worden. Zodat we alle uitzicht hebben, niet alleen via de Bijbel, maar ook gewoon om ons heen dan. Alle uitzicht hebben op de spoedige verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Ik had tenminste niet willen ruilen met de apostel Paulus. He? Als ik het voor het zeggen had. Wij hebben het gelukkig niet voor het zeggen. Daar ben ik ook wel blij mee eigenlijk. Maar als ik had mogen kiezen. Dit is de beste tijd. Wij die leven overblijven tot de toekomst des Heren. Dus toch. Grootste zegeningen enzovoorts. En ja, ik weet wel dat wij ook soms druk, wij niet hoor, maar sommigen dan, hè, maken zich druk over de omstandigheden in de toestand in de wereld, heet dat. GWJ, ja. De toestand, daar maken wij ons wel eens druk op. Waar moet het naartoe met dit land en zo, hè? Dat weten we ongeveer wel, dus waar maken we ons eigenlijk druk over? Hè? Maar goed. Daar kun je druk over maken, over de toestand in de wereld. Maar wat ons betreft, we hadden het niet beter uit kunnen zoeken. Hè? Om te leven in deze dagen. Dat is maar waar het om gaat. En dat is ook wat jaloezie opwekt van enige anderen uit de heilsgeschiedenis. Dat is nou helemaal het verhaal. Maar het moet duidelijk zijn dat wij eersten geworden zijn. En inderdaad behoren dus bij deze laatste categorie. Uit de gelijkenis. Begrijp je me goed? De gelijkenis strekt niet tot aan het einde van de heilsgeschiedenis. De gelijkenis strekt niet verder dan onze bedeling. Het gaat per slot om verborgenheden van het koninkrijk. En dat komt dan nog net terecht in de dagen waarin wij leven, waarin het koninkrijk inderdaad nog steeds verborgen is. En daar houdt de gelijkenis ook feitelijk op. En wat de voorgaande bedelingen betreft, toen was het koninkrijk nog meer verborgen dan in onze dagen. Want toen was het alleen nog maar beloofd. Er viel er dus helemaal nog niks te zien. Nou ja, tekenen af en toe van dat koninkrijk. Tekenen van nieuwtestamentische tijden. Maar inderdaad meer niet. Dus inderdaad verborgen. Nou. Goed. Als hij met de arbeiders eens geworden was, zegt vers 2, voor één penning desdaags, dat wil zeggen ze afgesproken prijs. Wat verder voorstelt, weet ik niet. Het schijnt een normaal dagloon geweest te zijn. Maar of je dat nou zomaar moet nazeggen omdat anderen het zeggen, dat weet ik ook niet. Maar sommigen willen het altijd omgerekend hebben, maar dat kan ik niet. Want die inflatie van die penning, van de Nederlandse gulden bedoel ik. Heb je ook zo van die naslagwerken waar ze dan omrekenen hoeveel een penning is? Ja, maar het boek is van voor de oorlog, dus daar schiet je niks mee op. Dan moet je dat weer omrekenen. Ik heb me daar nooit werkelijk in verdiept. Dat gaat ook eigenlijk niet. Maar in ieder geval, het is een afgesproken bedrag. En daar gaat het maar om, hè. Het schijnt trouwens dat men, maar dat is hoofdstuk 22, dat men één penning belasting zou betalen aan de keizer. Schattingpenning. Maar ja, vermoedelijk is dat toch een andere penning. Het was een speciale penning met de beeldenis van de keizer erop. Dus dat schiet ook niet erg op, dat soort commentaren. Dat is een soort losgeld per persoon. Nou, het zal wel zo wezen. Maar het aardige van het verhaal is dat ik langzaam begrijp hoe dat werkt. Hè? Er wordt een prijs afgesproken. Wie is er mee geweest naar Israël en Petra? Er wordt een prijs afgesproken. Die betaal je dan aan het eind van de rit. Op die ezel, weet je, op die rit bedoel ik. Of was het een kameel in het geval van zuster Tekoze. Maar in ieder geval, aan het eind van de rit betaal je de overeengekomen prijs. En dan krijg je alleen maar lelijke gezichten. Want ja, het was wel afgesproken, maar de bedoeling is dat men meer krijgt dan afgesproken is. Dat is het probleem. En daar ben je me zo nog niet vanaf van dat soort dingen. Dus ik zal een paar van deze bijbelteksten uit dit hoofdstuk zal ik bij me steken op een kaartje zo, waar het staat, enzovoorts. Zijt gij niet met mij eens geworden voor één penning, neem het uwe en ga heen. Dat vind ik toch netjes gezegd, hè? Neem het uwe en ga heen, of niet? Ik ben altijd benieuwd hoe ze dat vertalen in de Bijbel in de omgangstaal, hè? Hoe zeg je dat in de omgangstaal? Neem het uwe en ga heen. Deun heeft een idee, zie ik. Nou, laten we zitten. Maar inderdaad, afspraak is afspraak. En de aardigheid is dat we hier natuurlijk wel weer van doen krijgen met uitspraken die we inderdaad ook tegenkomen in Romeinen 9 bijvoorbeeld, waar de apostel Paulus vaststelt dat God kan doen wat hij wil. En als hij verkiest meer te geven, dan kan hij dat doen, maar minder geeft hij niet. Afspraak is afspraak. Verder kan hij doen wat hij wil. En het maaksel zou niet tot de maker, zou geen kritiek leveren op de maker enzovoorts. En die uitspraken in Romeinen 9 staan eigenlijk in volstrekt hetzelfde verband. Want Romeinen 9 tot en met 11 behandelt dit thema. Dit thema namelijk van onze bedeling waarin Israël, en meer specifiek waarbij het Joodse volk ontslagen is als het ware uit de priesterlijke positie, terwijl de gemeente in diezelfde priesterlijke positie is aangesteld. Dat gaat daar helemaal over. Het heeft te maken met Gods verkiezing. En wat dat betreft is hij autonoom. Hij kan inderdaad doen wat hij wil, zolang hij zich aan zijn afspraken houdt. En nou, dat waag ik niet te betwijfelen. Dat doet hij, dus dat is verder geen punt. Nou, hoe dat ook zij, zij krijgen inderdaad allemaal hetzelfde. En hoewel ze op verschillende tijd gehuurd worden, sommige ter 11 uren, dat zijn wij dus. Dat heb ik eens nagevraagd bij de EO. Hè? Dan heb ik een omtrent de 11 uren. Hè? Nee, ik lees de krant. Ik zie altijd welke programma's er zijn, maar ik heb geen flauw idee waar het over gaat. Daarvoor ben ik te laat thuis. Maar goed. Maar zo gaat het, hè. In 4 groepen en 5 groepen zelfs, en om die laatste gaat het. Hij vond mensen ledig staan, zelfs de gehele dag. Wat staat gij hier de gehele dag ledig? In elk geval is dat van toepassing op heidenen. Want hoe dat ook zij, als wij de heilsgeschiedenis volgen vanaf Adam, dan blijkt daar gewoon een lijn te zijn, en ook een lijn, een geslachtslijn, een lijn van erfrecht zal ik maar zeggen, van figuren met wie God zich bezig hield. Want ik noemde even dus straks zo'n paar namen. Weet je wel, Adam, was het Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalo, El, Jered enzovoorts. Tot aan Noach. Maar dat is maar één lijn van de familie. Maar dat is kennelijk de lijn waar God zich mee bezighoudt. Dus de lijn die loopt tot Noach. En dan van Noach gaat de lijn weer verder met Sem enzovoorts. En zo via Abraham. En pas bij Abraham wordt het iets breder, want dan krijgen wij te maken met een heel volk wat uit Abraham afstamt enzovoorts. En tot de dagen van de eerste komst van Christus hield God zich dus kennelijk tamelijk uitsluitend exclusief bezig met Israël. Dan wel met de stamvaders van Israël, daarvoor, voordat er een Israël was. Het is een familielijn, zal ik maar zeggen. Een van afstamming, maar waarschijnlijk meer nog een van erfrecht, voor zover daar verschil tussen is overigens. En heidenen, ja, hoezo heidenen? Die staan daar feitelijk buiten, om de eenvoudige reden dat God zijn werk zou doen via Israël. En zolang dat werk Gods via Israël niet gerealiseerd werd, staan de heidenen daar gewoon volstrekt buiten. En dus de hele dag, de hele heilsgeschiedenis, om zo te zeggen, ledig. Tot in de dagen van Handelingen. Want daar blijkt niet alleen dat het evangelie uitgebreid aan heidenen gepredikt wordt, maar zelfs dat heidenen het evangelie prediken. Heidenen worden aangesteld in de dienst van God. En terwijl ik het zeg, denk ik echt in de eerste plaats aan Paulus, de heiden. Maar goed, het zal bij mij liggen, maar dat meen ik wel. Maar niettemin, in onze dagen is inderdaad de zaligheid gegeven aan de heidenen. Of anders gezegd, het koninkrijk dan wel de wijngaard is gegeven aan een ander volk dat wel degelijk zijn vrucht zou voortbrengen. En hoe dat zit, want daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur, hoor, maar hoe dat zit met die voorgaande 4 categorieën. Ik zou ze het liefst rekenen vanaf Adam en gewoon parallel met de bedelingen. Dat lijkt het meest voor de hand liggend, omdat we daar vallen in een bekend bijbelschema. Maar het moet in ieder geval duidelijk zijn dat het uiteindelijk gaat om die laatste categorie. Namelijk degenen die ter 11 uur kwamen en gehuurd werden, die de gehele dag ledig gestaan hadden. 11 uur, dat is 5 uur 's middags, hè, dat weet u toch. Ja, sommigen van u zijn dan al lang weer thuis, dat weet ik wel, van het werk. Maar een dag van 12 uur, van zonsopgang tot zonsondergang, gemiddeld een uur of 6 dus. 'S Morgens dan wel een uur of 6 s'avonds, en ter 11 uur is dan inderdaad pakweg 5 uur 's middags. En dan nog aan het werk gaan voor nog maar een uurtje. Hè? Nou, broeder, er zijn er die zelfs daar bezwaar tegen maken. En die zeggen voor 1 uur, dat is mij de moeite niet. Hè? En ze komen toch wel aan de kost. Maar goed, er gebeuren vreemde dingen tegenwoordig. Maar zoals gezegd, daar maken wij ons geen zorgen over. Hè? Maar daarom, we zien ze wel. Maar goed, wij zelf behoren tot zo'n categorie die de hele dag ledig hebben gestaan, niet betrokken waren in het werk des Heren. Ik bedoel het niet persoonlijk, maar ik bedoel gewoon de heidenen in het algemeen zijn er nooit in betrokken geworden. De gedachte is dikwijls, maar ik vind het wat eenzijdig geformuleerd, de gedachte is dikwijls dat voor zover heidenen deel kregen aan de belofte van God, was het omdat ze toegevoegd werden aan Israël. Nou ja, dat is ongeveer wel waar, maar het is maar wat je eronder verstaat. Maar het gaat erom dat men, dat heiden in het algemeen niet een rol speelde in het werk of het plan Gods. Dat wil zeggen, ze werden niet door God gebruikt. Ze stonden niet in hun priesterlijke positie of wat dan ook. God gebruikte hen niet. En wat Adam betreft, nou, dan kun je zeggen, God gebruikte hem. Dat is duidelijk genoeg uit de uitspraken die over Adam gedaan zijn. Wat Noach betreft, en de zijnen zijn achttal is duidelijk genoeg, of laat ik het eens anders zeggen. Adam is een duidelijk type van Christus. Noach is een duidelijk type van Christus. Abraham is een duidelijk type van Christus. En Mozes ook. Meer dan welke andere figuren in de Bijbel ook, denk ik wel eens. Omdat ze alle vier aan het begin stonden inderdaad van wat je dan toch moet noemen een nieuwe bedeling. Maar goed, maar al die tijd stonden wij heidenen daarnaast, stond erbij en ik keek ernaar, dat denk ik altijd, hè, zoals het lied zegt. Maar niettemin, wij zijn pas heel laat ingeschakeld in het werk Gods. Gaat ook gij heen in de wijngaard en zo wat recht is, zult gij ontvangen, wordt er gezegd in vers 7. Het aardige is dat het van die anderen ook staat. Namelijk, er worden geen afspraken gemaakt. De afspraken waren alleen aan het begin van het verhaal. En verder niet. Nou goed. En als het dan avond geworden was, vers 8. Als het avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester. Leuk, hè? De bedelinger, heet zoiets. Hè? Hoe zeg je zoiets in goed Nederlands? De rentmeester. De bedeler. De uitdeler. De beheerder, het hoofd van de bedeling, want dat is het eigenlijk. Hè? Hij zei tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hen het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. Wat ons betreft klopt dat natuurlijk precies, want als de echte rentmeester, wie is de rentmeester? Christus zelf uiteraard, God heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. He? En waar een rentmeesterschap, namelijk een bedeling, want dat is in de grondtekst hetzelfde woord, feitelijk is een heerschappij, want dat is het Hebreeuwse woord ervoor, gaat het dus gewoon om de heer, namelijk de heerser. En wat het Nieuwe Testament zo fraai heet, een rentmeester, slaat in werkelijkheid op de heer van een heerschappij. En dus gewoon om de Heer Jezus Christus zelf, de koning, om zo te zeggen. Maar als die komt om loon te geven aan de arbeiders, dan weten u en ik al lang wie de eerste arbeiders zijn die een loon zullen ontvangen. Wij namelijk. En ik ben blij dat ik het niet uitgevonden heb. Laat staan dat ik het geschreven heb. Maar het wordt er niet anders van. Hè? Het is in ons voordeel, denk ik wel. Maar niet in het staat er. Het is een volstrekt Bijbelse waarheid. Eerste punt op Gods agenda, als je komt om oordeel te brengen, is dat hij inderdaad ons, de gemeente, tot zich neemt. En om dan maar de officiële term te gebruiken, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Maar meestal noemen we dat gewoon de opname van de gemeente. Nou ja, daarbij gaat het om onze verheerlijking. De openbaring van onze heerlijkheid, of hoe het maar heten mag. Maar dat is waar het om gaat. En wij zullen de eerste zijn die inderdaad het loon van de Heer zullen ontvangen. en inderdaad meer dan in het verleden ooit beloofd was. Want het was niet beloofd aan Adam en ook niet aan degene die aan het hoofd stonden, laat ik het maar zo zeggen, van de volgende bedelingen. Want ons loon zal inderdaad bestaan uit hemelse heerlijkheid. En het enige wat wij ervoor hebben gedaan is, we zijn tot geloof gekomen en we hebben ons onderworpen aan God en zijn woord. Ja, aan de Heer Jezus Christus. Maar ik zeg maar de opzet, wij hebben ons onderworpen aan God en zijn woord. Dat heeft Adam ook gedaan. En Seth en Enos en hoe ze maar heten. En Noach en Abraham en David en Mozes. En niet maar waren. Maar die alle die ik nou noem, die krijgen dan toch in ieder geval geen hemelse positie of hemelse heerlijkheid. En het is hun ook niet beloofd. En wat wij gedaan hebben, het werd ons waarschijnlijk ook niet eens beloofd. Of tenminste, het is natuurlijk vastgelegd in het woord Gods. Hè? Maar hoe dat ook zij, wat er aan ons gebeurd is, is inderdaad dat we tot geloof gekomen zijn. En het bleek consequenties te hebben voor niet alleen onze zaligheid als zodanig, onze wedergeboorte. Want al die oud-testamentische gelovigen, die worden heus net zo wedergeboren als wij. Nee, die zijn dat nog niet, maar dat moet nog gebeuren. Maar in de eerste plaats, wij zijn het al. En we zijn de enigen, gelovigen uit onze bedeling zijn de enigen die reeds wedergeboren zijn. En we zullen ook de eersten zijn die eventueel loon zullen ontvangen voor onze dienst, onze trouw aan hem. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En we krijgen niet eens hetzelfde als degene voor ons. We krijgen zelfs meer, niet alleen verhoudingsgewijs, maar objectief gezien ook. Maar goed, zoals gezegd, daar gaat de gelijkenis niet helemaal over. Maar wel dat wij die laatsten zijn, inderdaad precies deel krijgen aan dezelfde dingen in elk geval als de gelovigen uit voorgaande bedelingen. En de toegift daarna is alsnog, dat zal blijken dat wij bovendien hemels burgerschap ontvangen. Begrijp je me goed? De gelijkenis vertelt dus niet alles. En je moet dus ook niet van zo'n gelijkenis verwachten dat elke gemeentelijke waarheid daarin opgesloten ligt. Het gaat maar om één waarheid hier, namelijk dat laatste de eerste zullen zijn en de eerste de laatste. En wat Israël betreft, want normaal gesproken trekken we de oud-testamentische lijn door alle bedelingen heen via Israël. Hè? Want als je, of je nou bij Adam begint, of bij Noach, of bij Abraham, je komt toch bij Israël uit, bij de geschiedenis van Israël. Wel, daarvan moet gezegd worden dat het toch geen plezier geweest moet zijn om deel uit te maken van het volk Israël in oud-testamentische tijd en in de tijd van de wet enzovoorts. Toch, ik had niet graag willen ruilen. En bij gelegenheid citeer ik altijd Anna Tefka. U weet wel, die musical over die Jood, Anna Tefka. Die op een gegeven moment tot God bad en zei, ik weet wel dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kunt u nou niet voor een korte tijd eens een ander volk uitverkiezen? Hij wilde ook wel eens met vakantie, hè? En het was geen lolletje, elke Jood weet dat. Het is geen lolletje om het uitverkoren volk te zijn. Toch, je komt middenin, de strijden staan er boven, die draagt je grote verantwoordelijkheid. Maar zo is dat. En onder oud-testamentische tijd was dat helemaal geen pretje, denk ik. En ik denk ook dat wat Israël betreft de beloofde zegeningen wel degelijk, ik zou zeggen omgekeerd evenredig zijn met de rampspoed, die het lijden dus, wat dat over dat volk ook in de loop der geschiedenis gekomen is. Begrijp je me goed, we hebben het nou niet over individuele Israëlieten, maar over het volk als zodanig. En het volk heeft wel degelijk een functie vervuld, als voorbeeld van, als object van de toorn Gods. U weet wel, Romeinen 9 dan maar weer, hè? God willende zijn toorn bewijzen, weet je wel. Heeft die vaten des verderfs toebereid, enzovoorts. Je zal er maar deel van uitmaken. Maar het gevolg is net zo goed dat het volk in de toekomst alsnog verheerlijkt, namelijk verhoogd zal worden. Maar wij als gelovigen in onze bedeling, wij hebben het zo slecht nog niet. Want hoewel er natuurlijk de even door altijd christenvervolgingen geweest zijn, moet ik u toch zeggen dat het over het algemeen, dacht ik, Maar als je het niet met me eens bent, oké. Maar dacht ik dat het over het algemeen toch wel meeviel. En anders dan zeg ik, nou, dat is dan onze eigen, of mijn eigen persoonlijke ervaring van dat valt dan nog wel mee. Dat was niet altijd zo. Ik had ook niet graag geleefd in de middeleeuwen of in de dagen van de kerkhervorming of in de eerste eeuw van onze jaartelling enzovoorts. Natuurlijk niet, maar dat had ik toch al gezegd. Dat ik het liefst in deze tijd zou leven. En bijvoorbeeld hier in de buurt. Toch ergens in de buurt van Oldebroek. Dat is in Nederland in het algemeen dus. Hè. Oldebroek en omstreken. Dat is allemaal zo gek niet. Maar ja, hoe dat ook zij. Wij hebben het zo slecht niet. En wij krijgen de hoogste beloning. Omdat in elk geval wij zo zonder meer een hemelse positie eigenlijk al ontvangen hebben. En tot op zekere hoogte zullen ontvangen in de toekomst. En daarmee blijvend een positie ontvangen. Niet alleen boven de volkeren, maar zelfs boven Israël. Dus boven deze hele oude schepping. Nou goed. Dus eerst kwamen de laatsten. Let op de uitdrukking in vers 8. Hè. Roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. U weet wel, vele eersten zouden de laatste zijn en vele laatsten de eerste. Ook in dit opzicht dus, want ze waren het laatste gehuurd en dus aan het werk gezet. En ze zijn de eerste die een loonzakje meekrijgen en dus weer kunnen gaan. Ook daarin is sprake van een omwisseling uiteraard. Hè. Maar eerst de laatste, dat zijn wij dus. En daarna, en er staat in vers 9, als zij kwamen die ter 11 uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. Maar dat was de afspraak die met de eerste gemaakt was. En daarna staat er, en de eersten komende, en alle tussenliggende fasen worden gewoon overgeslagen hier. Want ze spelen eigenlijk in de gelijkenis geen enkele rol meer. De eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden, want zo gaat dat daar in het Midden-Oosten in elk geval. Hè? Toch, Harry? Is dat zo, hè? Grote problemen. Nou goed. Maar zij ontvingen zelf ook een penning. En daarna murmureerden zij tegen de heer des huizes en die zei, ik doe u geen onrecht, ik heb gedaan wat ik beloofd heb, ik heb u gegeven wat ik beloofd heb, enzovoort. Ik denk dat de bond van arbeiders in de wijngaard, hè? Hoe schrijf je het? BVA, nou ja, de bond van arbeiders in de wijngaard. Zoiets. Hè? Ik denk dat hij het er niet mee eens geweest zou zijn, maar daar gaat het nou eenmaal niet om. Hè? Iemand is heer en dat betekent dat hij kan doen wat hij wil en dat hij ook afspraken kan maken wat hij wil. En daar moet hij zich aan houden en dat is precies wat hij doet. En de eerste klagen dan, hè, die zeggen, die hebben maar 1 uur gearbeid en gij hebt ze ons gelijk gemaakt die de last desdaags en de hitte gedragen hebben. Wel, dat is niet wat ik ontken, integendeel, zo is het ook. Want die oud-testamentische gelovigen hebben die hitte, die last van de dag, van de volle dag gedragen. En ik ben echt dankbaar dat ik niet in die tijd heb hoeven leven, eerlijk waar. Nou goed. Maar de Heer zegt, vriend, ik doe u geen onrecht, zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning, neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven, gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil, of is uw oog boos omdat ik goed ben? Ja, want in dit soort discussies speelt natuurlijk afgunst altijd een zeer grote rol. Is nou eenmaal zo. Ik heb het ook nooit anders kunnen zien. En in het bedrijfsleven, maatschappelijk leven, precies hetzelfde verhaal. Dat barst van de jaloezie enzovoorts. En men probeert het dan te voorkomen door iedereen maar gelijk te maken en gelijk te verklaren enzovoorts. Maar het gaat natuurlijk toch nooit. Dit werkt niet. Die jaloezie zal er altijd blijven. Dat is in de natuur van de mens nou eenmaal gelegen. Dus de uitwerking van het evangelie van de Satan, dat is natuurlijk geen evangelie, maar vooruit. Hè? U weet wel, dat is een andere evangelie van een engel uit de hemel. In de gedaante van de slang voor die gelegenheid. Hè? Die zei, je moet zien dat je er wat van maakt, jongens. Hè? Je moet opklimmen en weet je wel, worden als God, daar komt het op neer. En zolang de mens ziet dat anderen het beter doen dan hij zelf, of meer bezit hebben dan hij zelf, of wat het maar is, Wordt hij jaloers? Zo gaat het hem eenmaal. Dat is een betrekkelijk natuurlijke reactie, maar hij komt wel voort uit een zondige natuur. Het is nou helemaal niet anders. Maar de Heer trekt zich daar uiteraard niks van aan. Want hoewel wij mensen voor dit soort argumenten gevoelig zijn, de Heer staat daar boven, uiteraard. En hij doet wat hij wil en maakt gebruik van het recht dat hij heeft. Goed. Op deze wijze dan zullen de laatsten de eersten zijn en de eerste de laatste. Eén ding wat ik er nog bij op wil merken, bij met name vers 15, is dat feitelijk het Oude Testament al spreekt over jaloezie. En in het bijzonder tussen de eersten en de laatsten. Dan wel de laatste en de eersten. De jaloezie namelijk tussen Israël en de gemeente. Want dat is eigenlijk wat het meest voor de hand ligt. Want het blijft zo, eerste en laatste is gewoon een kwestie van Israël en de gemeente die omgewisseld worden. Die jaloezie is er ook altijd geweest, overigens. Tot in onze dagen. Want hoe dat ook zij, wij christenen krijgen heel wat in de schoenen geschoven, per definitie. Joden trouwens ook, altijd, en deze keer schuif ik de Joden wat in de schoenen. Want ik ben van mening dat de Joden de uitvinders zijn van de christenvervolging. En dat de christenen niet de uitvinders waren van de Jodenvervolging, overigens. Want de Jodenvervolging was al lang uitgevonden voordat christenen zich eraan schuldig maakten. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dan toch dat christenen dat gedaan hebben. Het zou je gedacht zijn voor wat voor misdrijven christenen allemaal al de bak zijn ingedraaid. En zijn veroordeeld geworden. Ik bedoel, ja, dat weet u toch of niet? Jodenvervolging was er al in de dagen van Esther. In de dagen van de Medo-Persische ballingschap nog. En christenen waren er nog in geen 400 jaar. Christus zelf namelijk niet, laat staan christenen. Dus dat kan helemaal niet. Maar het waren wel de Joden die de christenen vervolgden. Enzovoort. Uit welke grond? Staat in de Bijbel. Je mag het dus zeggen. Uit hoofden van godsdienstvrijheid mag je dat zeggen. Staat in de Bijbel. Jaloersheid. Want God zou Israël, het Joodse volk namelijk, tot jaloersheid verwekken door een ander volk. Al aangekondigd in Jesaja. En vastgesteld en aangewezen in Romeinen 10. En zo is het. En dat is de reden voor de christenvervolging door de Joden in de dagen van Handelingen en daarna overigens. Andersom is het natuurlijk in de loop der tijd ook geweest. En ik ben er ook van overtuigd dat heel wat Jodenvervolging vanuit christelijke bron, ik schrijf dat altijd met een kleine letter dan, heel consequent, een klein c'tje. Nee, dat doet NCV ook, dus dat kun je rustig doen. Dat is mijn heel klein c'tje hoor. Maar laat maar zitten. Maar dat dat net zo goed daaruit voortkomt, door een niet begrijpen overigens, welke positie de gemeente eigenlijk inneemt. En aan de andere kant, welke positie het Joodse volk eigenlijk inneemt. Want wij als christenen hebben echt geen enkele reden om op het Joodse volk jaloers te zijn. Integendeel, zij zouden jaloers zijn op ons en het was zelfs de bedoeling. Ja, niet onze, maar die van God. Want dat staat gewoon in de Bijbel. En we zouden die dingen dus ook inderdaad moeten weten. Maar de aardigheid is dat straks in de toekomst krijgen wij van doen met een merkwaardige verschijnsel. Dat als de Messias Israël verschijnt, dan verschijnen wij. En dan is het niet alleen die gehate Jezus van Nazareth, maar dan zijn het ook nog die gehate christenen die gezamenlijk inhoud geven aan dat, ik durf daar niet te zeggen, aan dat Christusbegrip wilde ik zeggen. Maar ja, dat is een term die in andere kringen misbruikt wordt. Maar laat ik het anders zeggen. Als de Christus verschijnt, verschijnt daar de Heer Jezus met de gemeente. Hij als hoofd en wij als zijn lichaam. En de beloften omtrent de komst van de Messias zullen aan Israël vervuld worden via, natuurlijk de Heer Jezus, maar meteen moet ik zeggen, via de gemeente. Wij zijn leden van het lichaam van de Messias van Israël. Het zijn die gehate christenen die zullen blijken deel uit te maken van de Messias van Israël. En inderdaad, zij blijken een hemelse positie in te nemen. Voor altijd hoger dan die van Israël zelf. En over die situatie spreekt de Bijbel ook en zegt dan ook dat die wederzijdse jaloezie zou verdwijnen. De nijd, ik weet niet precies wat voor woord er staat, van Efraïm zal wijken en Juda zal Efraïm niet benauwen en hoe het allemaal maar heten mag. Want er wordt wel degelijk eerst gesproken natuurlijk over de jaloezie die er zal zijn straks als de 2 en de 10 stammen verenigd zullen worden. Daar heb je hem nog een keer. Want denkt u niet dat Juda, het Joodse volk, jaloers zal zijn als zal blijken dat een niet onaanzienlijk deel van de wereldbevolking eveneens Israëliet is en zelfs drager is eigenlijk van het eerstgeboorterecht van Jozef, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm namelijk. Toch? Is zo hoor. Maar het mag dan zo zijn dat in de toekomst die hereniging van Juda en Efraïm tot stand komt. Tegelijkertijd, of in diezelfde dagen, komt nog een keer die eenheid van Juda en Efraïm tot stand. Namelijk via de ontmoeting, de eenwording van Israël en de gemeente. Want een heel ander verhaal is nog dat de gemeente inderdaad de bruidegom is die in het Oude Testament aan Israël beloofd wordt. En Israël zal die bruid zijn. Daar heb ik ook niet alles mee gezegd, maar niettemin is dat wel zo. Het volk, of de bruid is een volk, de bruidegom net zo goed. En die twee zullen inderdaad één worden. En ik hoop niet dat ik hoef uit te leggen dat bij zo'n gelegenheid de jaloezie van de vrouw op de man en eventueel de jaloezie van de man op de vrouw, maar die noem ik pas in tweede instantie, zal moeten wijken. Anders wordt het nooit een goed huwelijk namelijk. Dat kan namelijk niet. En de uitspraak in de Bijbel over dat die nijd tussen die beide categorieën zal verdwijnen, is wel degelijk eerst een uitspraak over de vereniging van de 2 en de 10 stammen letterlijk straks in de toekomst. Maar net zo goed via de bekende, dat doe ik maar net of het bekend is, hè, via de bekende beginselen is het een uitspraak over Israël als zodanig en de gemeente. Voorgesteld door Juda en Efraïm. Maar er is heel wat afgunst over en weer. Maar het zou inderdaad moeten verdwijnen. En wij zouden elkaar moeten aanvaarden zoals wij zijn. Dat is net of ik huwelijkscounseling aan het doen ben. We zouden elkaar moeten aanvaarden zoals wij zijn. En, maar goed. Wat heeft te maken met de verkiezing van Gods genade? Die dat nou eenmaal zo doet. Hij geeft aan Israël wat hij aan Israël beloofd heeft. Alleen Israël dacht dat het daarmee het hoogste zou zijn. De hoogste positie zou verwerven die te verwerven viel. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Maar, aan de andere kant, dat is mede het gevolg van het eigen ongeloof. Natuurlijk. Historisch ligt de oorzaak daarvan inderdaad bij het ongeloof van Israël in de dagen van de eerste komst van Christus. En in de dagen van Handelingen dus. Nou goed. En als het dan staat, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren, dan moet de betekenis daarvan duidelijk zijn. Velen, namelijk heel Israël, was geroepen. En je moet zo'n tekst gewoon lezen. Alleen in het verband waarin die staat, is nou helemaal niet anders. Dat moet je altijd doen. Velen zijn geroepen, wel heel Israël, maar het zijn maar weinigen van Israël die ook inderdaad deel hebben gekregen aan die verkiezing en dus deel zouden krijgen aan de gemeente van vandaag. Zij waren eersten, maar of ze ook eersten zouden zijn, dat is nog maar de vraag. Dat zou achteraf moeten blijken. En de discipelen vallen dus in die categorie. Zij waren eersten, omdat ze Israëlieten waren. Zij bleven ook eersten, omdat ze tot geloof kwamen. En wij waren heidenen, waren dus laatsten. En wij werden eersten toen wij tot geloof kwamen. Maar de meerderheid van het Joodse volk bestond uiteraard uit eersten. Maar zij werden laatsten eenvoudig, omdat ze niet geloofden in de Heer Jezus Christus. En daarmee zien we weer De verwisseling van die beide posities. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik weer aan Genesis. Hè? Want heel die geschiedenis van Genesis door vind je dat principe terug. Hè? Ismaël de eerste, maar hij werd de laatste. Esau de eerste, maar hij werd de laatste. We weten het toch langzamerhand. Hè? Ruben de eerste, maar hij werd laatste. Want een ander werd de eerste. En eigenlijk moet ik al bij Adam beginnen, meteen daarna. Hè? Kain was eerder, maar Seth werd de eerste. Toch? Het gaat de hele geschiedenis door zo. Omdat het uitdrukking geeft aan dit belangrijke aspect van Gods heilsplan. Waarbij hij inderdaad grotere zegeningen geeft. Die hij eigenlijk niet eens beloofd heeft. En die ontvangen wij. Goed. Daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Zo komen wij bij Matteüs 20 vers 17. En Jezus opgaande naar Jeruzalem nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zei tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriester en schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En dat is dan, hier hebben ze netjes geteld, namelijk de derde aankondiging van het lijden. Ik weet dat nooit, want die telling, dat begrijp ik nooit zoveel van. Maar het is natuurlijk wel zo dat hier de Heer Jezus definitief zijn dood aankondigt. En zelfs gedetailleerd staat het hier. En ik blijf volhouden, dat heb je al vaker van me gehoord, dat ik nooit zeker weet hoe nauwkeurig en hoe gedetailleerd de Heer dat nou werkelijk gezegd heeft. Want we hebben niet zoveel reden om aan te nemen dat we hier een letterlijk citaat vinden van de Heer Jezus zelf. En in de tweede plaats, wij weten wel heel zeker dat deze dingen achteraf opgeschreven zijn. Want alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn pas geschreven na de opstanding van Christus en na de gebeurtenissen. Hoe dat ook zij, de Heer zal inderdaad zijn lijden hebben aangekondigd. Dat ongetwijfeld. En inderdaad, zij waren hier onderweg naar Jeruzalem. Want in het volgende hoofdstuk zijn wij terecht bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. En dus zijn we 4 dagen voor, of 5, het is mooi geteld. Voor zijn definitieve kruisiging. Hier zijn ze dus onderweg naar Jeruzalem via Jericho, zoals in de rest van dit hoofdstuk ook vermeld. Hoe dat ook zij, die hele bediening van de Heer Jezus bestond aan de ene kant uit prediking, en in het bijzonder uit prediking van nieuwtestamentische waarheid, en zelfs uit het spreken over wat wij zouden noemen gemeentelijke waarheid. Begrijp je me goed? Nieuwtestamentische waarheid is nog niet gemeentelijke waarheid, maar gemeentelijke waarheid is wel degelijk nieuwtestamentische waarheid. Vergis u niet, sommigen verdwalen in dit soort zaken. Het punt is gewoon dat nieuwtestamentische dingen zouden aanbreken, de toekomende dingen namelijk, zoals ze genoemd worden bij gelegenheid, zouden aanbreken bij de opstanding van Christus. En daar zou het nieuwe verbond aanbreken, daar zou zelfs het koninkrijk aanbreken. Maar gemeentelijke waarheid houdt in dat dit weliswaar het geval is, maar dat niettemin dat koninkrijk verborgen zou blijven vooralsnog. En dat is ook wat we in de voorgaande hoofdstukken gezien hebben. Bovendien houdt het in dat een ander volk van laatsten zou worden een volk van eerste en dat het Joodse volk als zodanig inderdaad vooralsnog geen deel zou hebben aan dit koninkrijk. En wel omdat het koninkrijk verborgen zou blijven. En dat was weer zo, als je tenminste een oorzaak mag noemen, was weer zo vanwege het ongeloof van het Joodse volk. Ik persoonlijk prefereer om te zeggen, dat was zo omdat het nou eenmaal was aangekondigd in de Oud-Testamentische tijd. Maar dat is iets moeilijker. Maar het was zo omdat het eenmaal plan Gods was. En dat is maar waar het om gaat. Al is dat plan Gods natuurlijk ook gebaseerd op wat je dan toch moet noemen de voorkennis Gods aangaande het ongeloof van het Joodse volk. Nou goed, daar kun je in verdwalen in dit soort discussie. En daarom heeft niet zoveel zin om daar verder op in te gaan. Maar gemeentelijke waarheid houdt inderdaad in dat een nieuw verbond is aangebroken. Maar dat niettemin deze dingen verborgen zouden blijven. En in ieder geval verborgen zouden blijven voor de wereld. En voor zover er sprake is van een koninkrijk van de Zoon des Mensen, is dat koninkrijk dan toch niet openbaar in de wereld. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat vind ik altijd het vermakelijke van degenen die zich tegen het christendom opstellen en dan met de handel ten hemel zich afvragen van wat heeft 2000 jaar christendom de wereld gebracht? Het antwoord wordt geacht te zijn niets. Huh? En mijn antwoord is meestal dan gelukkig niets. Huh? En voor zover het de wereld wel wat gebracht heeft, was dat in elk geval niet de bedoeling. Nee, dat mag je niet verder vertellen natuurlijk. Maar kijk, ik herinner me nog de eerste jaren van de evangelische omroep die om culturele programma's verlegen zat. Toen hebben ze uitgebreide programma's gehad over christelijke cultuur enzovoorts. Naar aanleiding van dat iemand hen zulke programma's verkocht. Dat was Francis. Ik weet niet hoe je dat aan moet spreken. Dat is een Zwitser. Schaefer. Enzovoorts. Want die had net een boek geschreven onder de titel Hoe zouden wij dan leven? Dus de gedachte was, als het christendom nou niet die christelijke cultuur verbreidt, dat met name hier in West-Europa, hoe zouden wij dan leven? Nou, mij een beet hoe we dan zouden leven. Ik bedoel, ik heb niks tegen christelijke cultuur. Als je er wat van weten wilt, dan komt u maar eens langs. Want ja, daar heb ik wel het een en ander van, want ik vind het wel interessant. Zeker wel. Maar als dat nou het doel is van het christendom, nee, dat niet. Echt niet. En hoewel wel degelijk een christelijke cultuur, voor zover zoiets bestaan kan, überhaupt ontstaan is en verspreid geworden is over de wereld, een belangrijk deel van de wereld, moet ik u toch zeggen dat dat niet het doel is geweest van het christendom. En dat het doel van het christendom zeker ook niet geweest is de verandering van de mens. Zelfs niet de openbaring van het koninkrijk van Christus over alle volkeren en over heel de aarde. Het is namelijk helemaal niet de bedoeling. Gods werk, Gods doel met wat wij dan populair noemen het christendom, in dit geval weer geschreven ineens met een hoofdletter. Gods doel daarmee is de verzameling van een volk uit de wereld, uit de heidenen voor zijn naam. Dat een volk geweest is wat in het algemeen toch nogal wat invloed gehad heeft, zodat inderdaad iets ontstond als een christelijke cultuur, ja, dat mag dan zo wezen, maar dat is niet echt de bedoeling geweest. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Verder moet ik u zeggen dat voor zover het christendom nu nog een cultuur heeft, is die gewoon gejat van de wereld. En dat is precies andersom. U zou het van mij niet verwachten misschien wat ik nou ga zeggen, maar christelijke muziek is tegenwoordig, de moderne christelijke muziek, is gewoon muziek recht, maar ook recht uit de wereld, volstrekt hetzelfde, er is niets anders aan, enzovoorts. Alleen het gaat onder andere titels. En andere teksten, nou ja, religieuze teksten, evangelisch kun je ze nog maar zelden noemen, moet ik eerlijk zeggen. Hè? En anders weet u niet waar ik, als je het er niet mee eens bent, weet u gewoon niet waar ik het over heb. En dan wilde ik het liever maar eigenlijk zo houden. Hè? Want u hoeft niet alles te weten wat ik weet, denk ik wel eens. Hè? Maar zo is het nou helemaal. Tegenwoordig moet het gejat worden van de wereld. Daar komt het, heb ik geen betere woorden voor. Dan heb ik toch liever een christelijke cultuur waarin inderdaad in het leven van christenen bepaalde krachten actief zijn, zou ik maar zeggen, waar enige creativiteit uitkomt zodanig dat inderdaad in de loop der eeuwen blijft standhouden, zodat je kunt spreken over een christelijke cultuur. Dus zo'n cultuur, waar ben ik nou ook weer niet hoor, helemaal niet. Maar het punt is gewoon dat niet de bedoeling geweest is van het werk Gods. En als men vaststelt dat 2000 jaar christendom de wereld niks gebracht heeft, dan moet ik in de eerste plaats zeggen dat volstrekt gelogen is. Dat is gewoon onzin. Men is dan of volstrekt onwetend, of men is gewoon een grote leugenaar. En in de tweede plaats moet ik u zeggen dat het niet de bedoeling was dat het de wereld wat zou brengen. De bedoeling was namelijk dat het uit de wereld wat zou weghalen. ons namelijk. Hetgeen dus ook binnen afzienbare tijd wel op zeer realistische wijze zal gebeuren. Want dan blijken wij ineens zomaar verdwenen te zijn. Ik mag hopen dat Nederland heel wat staatsburgers ineens kwijtgeraakt is. Dat mag ik hopen, zuster, ja. Ze vragen mij altijd, hoeveel denk je? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. En het interesseert me trouwens ook niet. Maar dat is Gods doel in onze bedeling. Namelijk niet in de wereld wat brengen, maar uit de wereld wat weghalen. Een volk voor zijn naam verzamelen uit de wereld. Zoals eens Abraham werd weggehaald uit Ur der Chaldeeën en Israël werd weggehaald uit Egypte, zo wordt de gemeente weggehaald uit de volkerenwereld in onze tegenwoordige bedeling. Zo is dat. En daarna zullen wij de wereld wat brengen. Toch? Nou ja, goed. Daarna zal de Heer alsnog in de wereld wat brengen, maar samen met ons. Dat wil zeggen, dat moet nog gebeuren. Dat het christendom iets in de wereld gaat brengen in overeenstemming met het plan Gods. Begrijp je wel? Dat ligt allemaal nog in de toekomst. Goed, waar de Heer dus over sprak, is in de eerste plaats nieuwtestamentische waarheid. Dat kan niet missen. Hij predikte niet de wet, hij predikte genade. En dat is dus niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Sommigen hebben er problemen mee. He? Vooral ultradispensationalisten. Ik heb het laatst uitgerekend, het zijn 10 lettergrepen, geloof ik. Maar het kan wezen dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Ultradispensationalisme. Maar goed, die hebben daar moeite mee. Want ze zeggen, ja, als het nog het oude verbond is, en dat was het nog in de dagen dat de Heer Jezus op aarde leefde, kan hij natuurlijk nooit de waarheden van het nieuwe verbond gepredikt hebben. Dan zeg ik, ga jij je huiswerk maar weer eens overdoen. Want daar heb ik geen goede woorden voor over. Want het Oude Testament staat vol met aankondigingen van het nieuwe. Toch mag de Heer dan in de laatste jaren van het Oude Verbond alsjeblieft het nieuwe aankondigen. Toch? En bovendien heb ik het eens nagevraagd aan Paulus, die ik houd voor het schrijven van de Hebreeënbrief. Die zei, nou kijk, toen in Jeremia, toen door Jeremia werd aangekondigd, er waren er meer, maar toen door Jeremia werd aangekondigd dat een nieuw verbond zou worden opgericht, was vanaf datzelfde moment het verbond der wet het oude verbond. Want op het moment dat er staat er hoor, Hebreeën 8, hè, geloof ik, op het moment dat het nieuwe wordt aangekondigd, ontstaat er ineens iets ouds. Dan is iets ineens oud. Dat was het voorheen niet, was niet oud. Maar op het moment dat iets nieuws komt, dan is wat er was oud. En daardoor dus nabij de verdwijning. Dat staat er ook. Zodat het heel voor de hand gelegen zou hebben dat vanaf de dagen van Jeremia het nieuwe verbond zou zijn gepredikt geworden. Toch? Zeg ik dat nou goed of niet? Ik geloof het niet, hè? Nou. Maar dat begrijp je toch hopelijk. Vanaf dat een nieuw verbond definitief wordt aangekondigd, is het oude per definitie oud, staat er ook, en dus nabij de verdwijning. En dan heeft het geen enkele zin meer om het oude nog te prediken. Dat zei Jeremia trouwens al, want hij zegt, hij sprak de woorden van de Heer en de Heer zei, dat verbond, dat is het oude verbond, mijn verbond weliswaar, maar verbond het welk zij verbroken hebben. En als het al verbroken is, waar praten we dan nog over? Zeker als de Heer tegelijkertijd een nieuw verbond aankondigt. En dus wat Johannes de Doper predikte, wat de Heer Jezus predikte, was het nieuwe verbond. Dat is ook inderdaad aangebroken door de opstanding van Christus. En op dezelfde wijze is het oude verbond definitief beëindigd door de dood van de Heer Jezus. En dat is altijd de strekking van de aankondiging van zijn lijden, zoals het zo mooi heet. Want onder ons gezegd, en ik heb dat eerder gezegd natuurlijk, hoeveel keer de Heer ook gezegd heeft dat hij zou lijden, dat hij zou sterven enzovoorts, ik weet het niet, wel weet ik dat toen het één keer zover was, de discipelen geen enkele blijk ervan gaven dat ze daarop voorbereid waren. Nou ja, voorbereid. Anders gezegd, ze gaven geen enkele blijk van dat ze wisten wat er zou gaan gebeuren. Niemand. Integendeel. En het eenvoudige bewijs daarvoor is hun gedrag ten tijde van de gevangenneming van de Heer Jezus, zijn veroordeling en kruisiging. En nog veel sterker natuurlijk hun gedrag op de bekende eerste dag der week. Hè? En als je dan die Emmausgangers hoort, ja, dat weet ik, dat waren niet twee van de twaalf, maar ze waren wel twee die bij de twaalven hoorden. Ze melden zich na afloop van het verhaal ook ogenblikkelijk bij de twaalven. Want de Heer had meer dan twaalf discipelen, maar die twaalf hadden een specifieke functie. Hè? Maar die twee Emmausgangers, die bestaan het om te zeggen, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar het is nu al de derde dag. Nou ja, dan is er dus niets tot hen doorgedrongen over het lijden dat op Christus komen zou en daarna dus zijn heerlijkheid, dat wil zeggen zijn opstanding ten derde dagen. En hoe vaak de Heer het ook gezegd heeft, nou in ieder geval meer dan eens, maar deze mensen wisten het niet. Dat wil zeggen, hij heeft het misschien wel gezegd, Heer, maar het is hem dan toch ontgaan. En dat betekent, maar dat heb ik ook eerder gezegd, dat betekent dat de Heer het waarschijnlijk niet eens in klare taal gezegd heeft. Maar neem niet weg dat iemand als Matthäus, die het hier opschrijft alsnog, die schrijft het van ver daarna en die schrijft nu op dat de Heer inderdaad gezegd heeft dat hij zou lijden, sterven en overgeleverd worden in de handen der heidenen enzovoorts. Maar dat betekent nog niet dat de Heer letterlijk het zo gezegd heeft zoals het hier nu staat. Dat kan haast niet. Ik denk ook niet dat het zo was. Maar dat de Heer gesproken heeft inderdaad weliswaar over deze gebeurtenissen, maar in algemene zin dan wel aan de hand van de Oud-Testamentische typologie. En ik blijf volhouden dat als je in het Oude Testament zoekt naar uitspraken waar staat dat de Messias zou sterven en daarna opstaan uit de dood, dan heb je een zware klus. Want waar staat dat dan? En dan zeg ik altijd, en nou niet meteen komen met Jesaja 53, want daar herkennen wij het in, omdat wij het achteraf weten, anders zouden we het er niet inlezen, geloof ik. Dat is punt 1. En punt 2, er staat nog te bezien of dat uitspraken zijn over de Heer Jezus exclusief. Want hoe dan ook, de Joodse verklaring is ook een volstrekt Bijbelse, namelijk dat deze uitspraken over die lijdende knecht des Heren uitspraken zijn over het lijdende Joodse volk, want de knecht des Heren blijkt te zijn het volk Israël, want dat staat erbij zelfs letterlijk in die hoofdstukken, dat kan je niet ontkennen. Met andere woorden, voor zover wij uitspraken vinden over het lijden en de dood van de Heer Jezus, vinden we ze in de typologie. En in dit soort cryptische uitspraken, maar die krijgen eerst een andere toepassing, dus daar haal je het ook niet uit. En vervolgens, en dan kom ik op veel belangrijkere argumenten, vervolgens zouden wij bij het lezen van zoveel psalmen langzamerhand toch eens een keer ons achter het oor krabben en ons afvragen waarom die psalmisten in het algemeen en David in het bijzonder het altijd maar hebben over dat lijden en over de dood en verlossing daaruit. Want dat is toch een beetje raar, ze schrijven alsof ze de dood hebben meegemaakt. Je zou zweren zelfs meerdere malen. Terwijl wij allen weten dat zij het schreven voordat ze ooit maar gestorven waren. En daar krijgen we verdenkingen. En daar komen wij op de gedachte dat de uitspraken van de psalmisten, met David voorop uiteraard, uitspraken zijn niet autobiografisch, maar inderdaad goddelijk geïnspireerde uitspraken zijn over de zoon van David, de Heer Jezus Christus, die zou sterven en uit de dood opstaan. Maar ik heb het echt nog meegemaakt, dat is niet zo gek lang geleden, dat ik een keer zei dat die psalmen gewoon spreken. Het ging over een specifieke psalm, ik weet niet meer welke. Dat die psalm nou eenmaal spreekt over de Heer Jezus en over niemand anders. En niet over David. Kortom, dat David niet over zichzelf schreef, maar over de Heer Jezus. En toen liepen er gewoon mensen de zaal uit. Ik heb het nooit weer gezien, eigenlijk. Nou, ik heb ze nog wel eens gezien, maar niet meer in een samenkomst. Want dat kon niet. Nee, dat was een vrije evangelische figuur. Ik weet precies zeker. Bijzonder in gedachten, wie het was, dat vergeet je namelijk nooit meer. Waarom? Ja, goed, omdat gewoon Petrus in Handelingen 2 zegt en Paulus in Handelingen 13 zegt dat het zo is. Dat die psalmen weliswaar van David zijn, maar dat David sprak over degene die uit zijn lijf voortkomen zou en zelfs dat hij dat wist. Staat er allemaal bij. David wetende dat God uit zijn lijf iemand op de troon zou brengen, heeft dit tevoren gezien en gesproken van de Messias, van de Heer Jezus Christus enzovoorts. Handelingen 2, lees maar na. Maar goed, dat is achteraf gepraat. Maar als wij het Nieuwe Testament, de Nieuw Testamentische boeken bedoel ik dus nu, niet zouden hebben, is het nog maar de vraag of we dit soort dingen in het Oude Testament zouden herkennen. Achteraf? Wel, uiteraard. Want u weet, het Oude Testament is verhoudingsgewijs duister. Is gebrek aan licht. Zeg ik met 2 Korinthe 3, zodat u niet denkt dat ik dat zelf verzin. Maar staat in 2 Korinthe 3. En het Nieuwe Testament is licht. Vele malen meer licht dan het Oude Testament. En wij lezen dus het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Ja, andersom gaat niet. Dat begrijp u toch hopelijk, hè? In een helder verlichte ruimte kun je met een zaklampje gaan staan rondschijnen, maar dat helpt niet. Daar verandert niks mee. Maar als je in een donkere ruimte een zaklampje rondschijnt, mag je heel wat zien. Maar als iemand dan gewoon de knop van het licht overhaalt, waardoor ineens het heldere licht van de TL-balken verschijnt, dan kun je die zaklamp rustig wel uitdoen. Begrijp je wel? Dat is het verhaal. Zo lezen wij, als het goed is, ook de Oud-Testamentische geschriften. In het heerlijke licht, het meerder eerlijke licht, de overvloed van heerlijkheid of van het licht van het Nieuwe Testament. En dan vinden we in het Oude Testament ineens inderdaad van alles terug. Maar dat was vroeger dus wel anders. Zodat u maar weer ziet waarom ik liever niet geleefd had in die Oud-Testamentische tijd. Toch? Nou goed, terug naar deze uitspraken. Waarom kondigt de Heer zijn lijden en sterven aan en waarom komt het er hier tussendoor? Want wat moet het hier eigenlijk? Wel heel eenvoudig, omdat zijn lijden, dood en vervolgens opstanding inderdaad de overgang bepaalt van het oude naar het nieuwe verbond. En de overgang bepaalt van de beloften naar de vervulling van de beloften. En met ingang van zijn opstanding uit de dood zouden ook inderdaad laatsten eersten worden en eersten laatsten. En met ingang van zijn dood en opstanding zouden de tronen zijn van dat koninkrijk, want de Heer zou gezet worden op de troon in de hemel, aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Of, nog anders gezegd, laat ik dan iets nauwkeuriger lezen dan. Er staat, Jezus opgaande naar Jeruzalem nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zei tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dus hij vertelt hen op een of andere wijze in vertrouwde dat er wat mis zou gaan, hè. En hij zegt, de zoon des mensen zal de overpriesteren en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. Namelijk, de zijnen zullen hem niet aannemen. Dus Johannes 1. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Want de wereld wil hem ook niet kennen. Eveneens Johannes 1. U weet wel, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoe dan verder? Nou, worden dus vele laatsten zouden dus de eerste worden. Dat is waar het dan over gaat. En deze die eersten waren, zullen laatsten worden, vanzelfsprekend. Zie, dat is wat wordt aangekondigd, wat trouwens ook tot uitdrukking komt in het daarna volgende schriftgedeelte. Maar voor ik zover ben ik toch geneigd even uit te wijken naar bijvoorbeeld Lucas 19. Nou, 18 eigenlijk eerst. Lucas 18, daar vinden we dezelfde verhalen. Als het nou Marcus was, dan zou je zeggen, ja, dat loopt altijd gelijk op. Zo is het nou eenmaal. Lucas en Matthäus lopen lang niet altijd gelijk op. Die maken een verschillende selectie dikwijls van de gebeurtenissen. Johannes nog anders trouwens. Maar Lucas vinden wij bijvoorbeeld in Lucas 18, vinden wij vanaf vers 18 het verhaal van de rijke jongeling. Die heb je toch, hè? En in vers 28 de uitspraak van Peter: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Wel, die zal veelvoudig wederontvangen, vers 30, enzovoorts. En dan volgt hier in Lucas 18 de laatste aankondiging van het lijden. Heb je dat nog? De laatste aankondiging van het lijden. Dat is wat in Matthäus 20 heet, de derde aankondiging van het lijden. En dan volgt in Lucas 18 vanaf vers 35... Nee, eerst vers 34. Zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Heb je dat? Staat er hier Lucas gewoon bij. Wat zei de Heer dan? Nou, kennelijk niet letterlijk wat hier wel letterlijk is opgeschreven. Wat hij dan wel zei, hoe hij het zei, want dat is nu de vraag. Ja, dat weet ik niet. Maar dat hij deze dingen aankondigde, dat is duidelijk. Maar dat zij het niet verstonden, dat wilde ik eigenlijk laten zien, niet eens uit dit vers, maar uit het vervolg op het verhaal. Want daarna krijgen we, evenals in Matthäus 20, het verhaal van de blinde in Jericho. Dat wil zeggen in Lucas de blinde van Jericho en in Matthäus de blinden van Jericho. Sommigen zien daar een tegenstrijdigheid in. Hoe dat nou kan, begrijp ik niks van. Daar begrijp ik nog nooit wat daar voor tegenstrijdigheid aan is. Toch? Nou goed. Er was minstens één blinde. We naderen eens in minstens twee. Toch? En één van die twee heette Bartimeus. Dat zal wel. Nou goed, daar gaat het verder niet om. Maar in ieder geval, er werd één blinde, dan wel twee blinden genezen. Waar hebben we het wel over, maar waar het een beeld van is, begrijp je toch gewoon. Dat is dat andere volk. Ephraim. Weet u nog? Ephraim. De blinde die de ogen geopend zou worden. En dat bij nader inzien hij twee voor twee telt. Toch? Ja, dat is bij Ephraim helemaal zo. Eerst geboren, dat telt dubbel. Ephraim betekent trouwens dubbele vrucht. Dus het is maar één man, maar het telt voor twee. Dat is makkelijk genoeg. Dus of er nou sprake is van één blinde of twee blinden. Niet alleen letterlijk is dat geen tegenstrijdigheid, maar overdrachtelijk is het zelfs volkomen begrijpelijk. Nou goed, maar om maar de parallel van het verhaal te nemen. Daarna krijg je het verhaal van Zacchaeus. Maar dat vinden we in Matthäus niet. En daarna krijgen we de gelijkenis der ponden.